Dat is hoe dat gebeurt. Dat is wat de Heer ook doet. En dat doet hij niet alleen aan ons individueel. Het is namelijk hetzelfde wat hij ook zal doen in de toekomst aan het Joodse volk collectief. Dat gaat niet buiten hen individueel om. Maar aan het Joodse volk collectief. Als het volk zal zeggen, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden enzovoorts. Dan zal de Heer hen nieuw leven geven. Zal dat volk uit hun graf, hun graven doen opkomen enzovoorts. Dat was weer Ezechiël 37 enzovoorts. En voor zover in onze dagen beloften Gods vervuld worden aan of via de 10 stammen van Israël, is dat op precies dezelfde grond. Is dat niet op grond van verdiensten, niet op grond van dat wat God beloofd heeft zozeer, maar op grond van een persoonlijke bekering. Daar gaat het om. Hebben jullie die ook nog? Voor ons individueel geldt absoluut geen ander verhaal. Het neemt echter niet weg dat op enige wijze God in de toekomst via het Joodse volk in de eerste plaats zijn koninkrijk over de aarde en over de volkeren zal vestigen. Wanneer hij zijn koninkrijk zal openbaren. Hij zal dat met grote nadruk zo regelen dat dat via in bijzonder de 2 stammen en dus de Joden geregeld zal worden. Op gelijke wijze echter in onze dagen heeft hij het zo geregeld dat het ontstaan van de gemeente en dus de verberging van zijn koninkrijk tot stand komt via Efraïm, niet Juda. En dus via de 10 stammen van Israël. Maar voor zover er iemand deel aan krijgt is dat uiteraard gewoon op grond van geloof. En dan geldt ook precies hetzelfde. Want voor zover wij rijk waren, u en ik, moesten wij arm worden om door hem rijk gemaakt te worden. Vrij naar de 2e Korinthebrief, denk ik altijd maar. Voor zover in de toekomst sprake is van de openbaring van het koninkrijk van Christus, zal het net zo zijn. Voor zover het Joodse volk rijk is, zal het eerst arm worden en dat ook moeten erkennen. En dan zal de Heer het rijk maken. Hebben die nog? En voor zover in onze dagen sprake is van Gods werk via het andere deel van Israël, wel nu, dat is dat deel wat alles kwijtgeraakt is al veel langer geleden, al bij het ingaan van de Assyrische ballingschap in de tijd enzovoorts. Het raakte alles kwijt, zelfs de eigen identiteit, al wat het was. Het vergat de belofte Gods, het vergat de roeping Gods enzovoorts, maar het was een schitterende uitgangspositie om vervolgens te komen tot geloof in en tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus als de Messias. Daar gaat het over. En dat is ook wat wij geïllustreerd vinden in al deze tekenen die de Heer Jezus deed. En niet in de laatste plaats ook in de tekenen die hier allen bij elkaar vermeld zijn. Maar laat ik me beperken tot Zacchaeus. Ja, terwijl ik het zeg, denk ik steeds aan de verloren zoon. Maar ik kan het gaatje niet vinden om het even te noemen. De verloren zoon. U weet wel, het waren 2 zonen. De een vroeg zijn erfenis en ging er vandoor. Maar met zijn vader kwam alles pas in orde nadat hij alles kwijt was. Inclusief de zwijnen. Het Keltische symbool bij uitstek. Het zwijn. Maar laat me zitten. Maar inderdaad, zo ging dat toch. En hij ging naar zijn vader terug, niet met de gedachte, ik ben nu eenmaal zijn zoon en zijn erfgenaam. Dat was al lang voorbij. Maar hij ging naar zijn vader terug als dienstknecht, als slaaf dus, feitelijk. En toen werd hij gezegend. En zo werd het toch nog kerstfeest, denk ik, ten altijd. Maar goed, wij gooien weer het kerkelijk, ja, door elkaar. Maar dat is waar het over gaat. Zoiets vinden wij bij Zacchaeus ook. Ik vind het een tragisch man, want er staat, hij was directeur van de inspecteur van belastingen, was hij eigenlijk, hè? De chef, hè? Hoofd der tollenaren staat er geloof ik, overste der tollenaren, en hij was rijk, zo gaat dat dan, maar daarna staat er, hij was klein van persoon, en ik vind het toch wel leuk, want hoe rijk hij ook was, hoeveel macht hij ook had, maar moet toch een beetje, is wellicht toch een beetje gefrustreerd geweest door zijn uiterlijke verschijning, want die was natuurlijk weinig. Hè? Zelf. Je kunt er wel wat bezitten, maar wat zijn is nog heel wat anders. natuurlijk. Maar laten we hem even volgen. Er was een man met name geheten Zacchaeus. Soms ben ik bang dat hij die naam achteraf pas kreeg, maar dat geeft niet. Zacchaeus betekent zoveel als de zuivere, de reine. De reine, het is van het Hebreeuws afgeleid. Of hij dat altijd al was, waag ik namelijk te betwijfelen, maar dat hij rein werd, dat lijkt me een duidelijke zaak. Dus men zou de naam niet in verband moeten brengen met zijn carrière die hij hier achter zich heeft zozeer. Maar men zou de naam in verband moeten brengen bij wat er verder volgt. Hoe hij, zal ik maar zeggen, in onze herinnering voortleeft. Die uitdrukking heb ik pas weer gehoord. Dus, laat me zeggen. Nou goed. Overste der tollenaren, hij was zeer rijk en hij probeerde Jezus te zien. Hij probeerde te zien wie hij was. Kijk, daar heb je er toch één die zoekt naar de waarheid. Toch? En die daarin gehinderd wordt. En of je nou blind bent of klein van stuk, allemaal in diezelfde kolom in mijn Bijbel, maakt weinig uit, je ziet niks. Toch? Die begrijpt u toch? Je ziet niks. Je kunt de Heer niet zien als je blind bent, je kunt de Heer ook niet zien als je klein van stuk bent. Toch? Nou goed. In ieder geval hij niet, dus er valt weinig over te discussiëren. Dus hij zocht Jezus te zien wie hij was. Mag aannemen uit oprechte interesse. En hij kon niet zien vanwege de scharen. Hij stond achteraan in de rij, om zo te zeggen. En zo zou het ook altijd gaan, want de kleintjes worden per definitie verdrongen door de grotere. Zo zit dat gewoon. Hij was klein van persoon, van uitwendige gedaante. Dat is een mooie illustratie van dat het woord persoon inderdaad niet slaat op wat iemand inwendig is in wezen, maar slechts op wat hij uitwendig is. Dat heb je toch, hè? Dat was klein van gedaante. Nou goed. En wat deed hij dus? Hij liep vooruit langs de route. En hij klom op een wilde, of in zouden wij zeggen, maar vooruit. Hij klom op een wilde vijgenboom opdat hij hem mocht zien, want hij zou door die weg voorbij gaan. En het aardige is dat de man zich bevindt op een plaats waarvan zeker was dat de Heer daar voorbij zou komen. Hebben die nog? Of zover? Het is een teken. En wat het uitbeeldt is makkelijk genoeg. Het veronderstelt namelijk dat de weg die de Heere Jezus zou gaan, tevoren vast stond. En als men de Heer wil zien, moet men in ieder geval aan die weg zijn. Je kunt wel ergens anders in een wilde vijgenboom klimmen, maar dat helpt niks. Laat staan, in de rij gaan staan. Het punt is gewoon, de route stond vast. Doe nog zo'n voorbeeld, voor alle duidelijkheid, voor de snellen onder ons. Noem nog zo'n voorbeeld. Wat dacht u van Johannes 4? En hij moest door Samaria gaan. Ja, van wie en waarom? Dat doet er niet toe. Hij moest door Samaria gaan. En wie kwam hij daar tegen? Zacchaeus. Want ik gooi het graag door elkaar, dat weet u, hè? Wie kwam hij daar tegen? De Samaritaanse vrouw. Zonder naam. Die geheimzinnige. En zij herkende in de Heer Jezus haar Messias. De Joden herkenden hem niet als de Messias. Maar zij, de Samaritaanse vrouw, wel. En daar gaat het maar om. Hebben die nog? En wat uitbeeld is makkelijk genoeg. Die Samaritaanse vrouw, de vrouw uit Samaria, staat uiteraard voor dat volk waarvan Samaria de hoofdstad was. Namelijk de 10 stammen van Israël. Dat verhaal is dat. En de route van de Heer Jezus zou ook op grond van het profetisch woord gaan via Samaria. Hebben die nog? Want voordat, laat ik me terugkeren dan tot Lucas 19, anders kom ik zo ver uit de buurt. Voordat de Heer naar Jeruzalem of Jeruzalem binnen zou gaan, zou hij gaan langs Jericho, langs deze weg namelijk. Het was zover nog niet. Voordat Jeruzalem zou komen, kwam eerst Jericho. Of nog anders, voordat het koninkrijk zou openbaar worden, zou het eerst verborgen zijn, enzovoorts. En wat ik probeer te zeggen langzamerhand, is natuurlijk dat weliswaar Zacchaeus in het algemeen een uitbeelding is van de mens in onze tegenwoordige bedeling, die gevonden en gezocht wordt door de Heer, Dat begrijp je toch? Daar is het toch echt zo dat in meer in het algemeen Zacchaeus gewone uitbeelding is van die tienstammen kwestie. Dat volk enzovoorts dat in duisternis wandelde, maar het volk waaraan het licht zou opgaan. Dat is Zacchaeus. En hij mag dan rijk geweest zijn, zoals de tien stammen rijk zijn. Het baat hem niks, het baat hen niks, of hoe je dat maar zegt, enzovoorts. De gedachte wordt trouwens ogenblikkelijk bevestigd, want ik zou niet weten waar de wilde vijgenboom anders een beeld van is dan van met name de tien stammen van Israël. Weliswaar een vijgenboom, weliswaar Israël, want de vijgenboom staat in elk geval voor Israël, maar een wilde vijgenboom is een onvruchtbare vijgenboom, feitelijk. Hij ziet eruit als een vijgenboom, maar er groeien geen vijgen aan. Althans, niks eetbaars. En daar gaat het maar om. En zoals de wilde olijfboom tegenover de tammen in Romeinen 11 een beeld is van die tien stammen van Israël, zo is hier de wilde vijgenboom een beeld van de tien stammen van Israël. En daar gaat het maar om. En het plaatje wat wij te zien krijgen van deze boom, met daarin deze tollenaar, is gewoon een uitbeelding van de tien stammen van Israël, waaruit de gemeente tot stand komt. Waaruit de reine geroepen wordt. Zacchaeus. Want als de Heer deze man roept uit die boom, is dat een roeping van de gemeente uit, in de eerste plaats, de tien stammen van Israël. En daarna verbergt hij zich, want hij gaat met Zacchaeus het huis binnen. Je denkt altijd, als ik moest spreken op de gebruikelijke, op een gebruikelijke wijze, raak ik altijd in de problemen. Wij leren immers dat wij naar de Heer Jezus moeten gaan. Dat wij in zijn huis moeten worden opgenomen, enzovoorts. Dat we bij hem zouden aankloppen op dat hij ons opneemt in zijn tenten. Om maar eens een dwarsstraat te noemen. Hè? Dat wij naar hem toe gaan om deel te hebben aan of om te wonen in zijn tempel. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Maar hier is het toch echt andersom. De Heer zegt niet, Zacchaeus, kom maar eens uit, want je moet mee naar mijn huis. Deze keer is het, Zacchaeus, kom mee, want ik moet naar jouw huis. Hebben die nog? Dat is de omgekeerde wereld. Natuurlijk zal de Heer naar Jeruzalem moeten. Judea, Israël, dat huis, daar is zijn huis. Een tempel in Jeruzalem is het huis des Heren enzovoorts. Daar zal de Heer ook naartoe gaan. En hij zal dat volk Israël in de toekomst verzamelen naar dat huis. Zijn huis, zijn land, Palestina, nou ja, Palestina heet het niet, het heet Canaan. Maar vooruit, dat begrijpt u toch? Maar in onze dagen is het net tegenovergesteld. In plaats van dat wij gaan naar het huis des Heren, dat wil zeggen op aarde ergens in Jeruzalem of wat er wezen mag, is de gedachte niet dat we naar de Heer gaan, maar dat de Heer tot ons komt. En dat de zaligheid als zodanig inderdaad van Israël als zodanig wordt weggenomen, ergens anders terechtkomt. Of anders gezegd, dat de zaligheid wordt weggenomen van het Joodse volk en terechtkomt bij één tollenaar. Bij de tien stammen van Israël. Dat verhaal is het. Ik kan het ook niet helpen dat het zo vaak voorkomt. Juist op de bladzijde van het Nieuwe Testament. Maar we zouden dat toch ogenblikkelijk moeten herkennen. U weet nog wat een tollenaar is? Volgens zonder schoolboekje. Is wel een Jood, maar hij staat in dienst van de heidenen. Het is weliswaar Israël, maar dan toch ontrouw. U weet wel. Want de tollenaar verzamelt de belasting, de tol, voor de Romeinen dus, hè? Voor de Romeinse bezetter. Hij is dus gewoon in dienst van de heidenen feitelijk. En daarom, als er zondaren zijn, dan zijn het of hoeren of tollenaren in het Nieuwe Testament. Het kost je erg veel moeite om nog wat anders te bedenken dan dat. Omdat de essentie van beide is hun ontrouw. Toch? Te ontrouwen. Degene die niet dient, niet de Heer dient, zal ik maar zeggen, maar een ander. Die het eigen volk dient, maar een ander. Die niet God dient, maar de duivel, als u het dan zwart-wit wil hebben. Maar zoiets. Ontrouw in elk geval. Maar vergis u niet. De hoeren en tollenaren die in het Nieuwe Testament voorkomen zijn zonder enige uitzondering gewoon een beeld van die 10 stammen van Israël. Die ontrouw waren aan Jehovah, ontrouw waren aan de Heer. De Heer zond hen dan ook inderdaad het huis uit enzovoorts. En sindsdien worden ze gelijkgesteld met heidenen. En zo is het in onze dagen nog steeds. Officieel. Niettemin, de zaligheid ging naar de heidenen. En kwam dus toch terecht daar waar het terecht moest komen. En zoals het. En dat in overeenstemming met het profetisch woord. Dat is wat wij hier vinden. De Heer plukt deze man bij wijze van spreken uit de vijgenboom en neemt hem mee. En dat allemaal op de geplande route. Want het idee is dat het dan toch precies zo gaat zoals God tevoren heeft vastgelegd. Niettemin, initiatief gaat wel degelijk uit van Zacchaeus. Hij is beschikbaar. Hij wil de Heer zien. Dat wilde hij oprecht. Hij zou hem zien en zelfs bij hem thuis. Maar aan de andere kant, het initiatief ging uit van de Heer zelf. Die onder de vijgenboom doorliep en naar boven keek en zegt, kom jij maar eens naar beneden. Want voor zover het met die vijgenboom gaat, in verband met die vijgenboom gaat over de heerlijkheid van Israël, de beloften aan Israël gedaan en bijzonder aan de 10 stammen gedaan, dat betekent niks. De Heer zegt, kom er maar uit, we regelen dit anders. En hij trekt hem uit de onvruchtbare vijgenboom, om zo te zeggen, en zegt, ik ga met je mee naar huis. Ik moet heden in uw huis. Nou, wat is de heerlijkheid der, wat is de rijkdom der heerlijkheid of zo der verborgenheid? Ik citeer het geloof ik niet 100% correct, maar dat is wat moeilijk te maken. Ja, Christus in u. De verborgenheid in onze dagen volgens Colossense is dat Christus zich verbonden heeft met de heidenen. Christus in u, Christus onder u, Christus verbonden aan u. Dat de zaligheid de heidenen gezonden is namelijk. Dat is het idee. En in plaats van dat wij heidenen tot geloof komen en ons melden in Jeruzalem of bij het Joodse volk of Joden genoten worden of hoe je dat er maar zeggen moet, gebeurt het andersom. De Heer komt tot ons, laat ons waar wij zijn, laat ook ons zoals wij zijn en komt tot ons. En woont in het midden van ons en zelfs in ons hart. En meer specifiek is dat zo onder, sorry dat ik het zeg, ik moet het nog eenmaal zeggen, maar meer in het bijzonder is dat zo inderdaad onder de Keltische en Angelsaksische volkeren, onder de 10 stammen van Israël dus. Maar goed, ik laat het maar weer even liggen. Maar zo gaat het inderdaad. De Heer is tot ons gekomen. In plaats van dat deel van het oorspronkelijke Israël terug te verzamelen, ging hij naar dat deel toe. En zo werd het weggenomen van inderdaad het Joodse volk. Dat is het idee. En in plaats van dat de Heer hier in Lucas 19 in Jeruzalem terechtkomt om daar zijn koninkrijk op te richten, komt hij terecht in het huis van Zacchaeus. Dat is het verhaal. Nou goed. Er staat trouwens in vers 5. Als Jezus aan die plaats kwam. Leuk hè, dat er niet staat welke plaats het was. Blijf geheim. Ik heb het nog niet gehoord dat men de plaats aanwijst tegenwoordig. Maar goed, als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag hij hem en zei tot hem, Zacchaeus. Namelijk, de Heer wist dat hij daar was, uiteraard. En riep hem, Zacchaeus, haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. Blijven staat er, want men veronderstelt één nacht logeren. Maar blijven betekent gewoon wonen, hè. Moet heden in uw huis wonen. Maar men zegt, ja, hij ging er toch niet wonen. Dan zeg ik, nee, dat niet, maar het is wel wat het woord betekent. En daar gaat het maar om. Dus, zaligheid voor de heden, daar komt het op neer. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap. En toen werd er gemopperd. Tot in onze dagen. Allen die het zagen murmureerden, zeggen, hij is tot een zondige man ingegaan om te herbergen. Ja, zegt de Heer, nou daar gaat het toch om. Daartoe ben ik gekomen, om zondaren zalig te maken. Daar gaat het nou juist om. Niet, hij is niet gekomen voor religieuze mensen. Hij is niet gekomen voor nette mensen. Hij is niet gekomen voor mensen die goed hun best doen. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Erkend. erkend verloren was, bedoel ik. Wat ook duidelijk aan de buitenkant zichtbaar is. Daarom ging de Heer Jezus om met hoeren en tollenaren. Vergis je niet, dat is wat hij in onze dagen nog steeds doet. En wij horen in die categorie thuis. Om welke reden dan ook. Laten we ons vooral niks verbeelden. Hij heeft ons gevonden, heeft ons geroepen, werkt aan ons, zijn werk. Dat wil zeggen, doet zijn werk met ons enzovoorts. Het enige wat van ons mocht verwacht worden, dat we toch wel nieuwsgierig waren naar die Jezus. Wij wilden hem wel zien, sceptisch als wij waren, wellicht. En inderdaad, we gaven de gelegenheid. En ik heb het van vele mensen gehoord, ook uit uw midden. Dat men zei, Heer, als u dan bestaat, als u dan werkelijk mij hebben wil, doet u het dan. Want ik weet niet hoe het moet. Niet zozeer, ik geloof er niet in, maar doe het dan, hier ben ik. En de Heer doet het dan. Wanneer men zich slechts beschikbaar stelt en hem wil zien, zal men hem zien. Als men klein is, geeft niks. Als men blind is, maakt ook niks uit. Dat was de voorgaande geschiedenis, waar de Heer Jezus niet meteen heet zoon des mensen, maar zoon van David. Wat toch een synoniem is in de praktijk. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En de Heer doet dat, daar is hij specifiek voor gekomen. Nou goed. Hij ontving hem met blijdschap, maar het publiek murmureert. En dan een Zacchaeus stond en zei tot de heren, zie de helft van mijn goederen, heren, geef ik de armen. En indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dan geef ik hem vierdubbel weder. Ik persoonlijk heb het dus uit zitten rekenen. Dat was al op de zonderschool in de tijd. Ik denk, als die man zijn rijkdom gekregen heeft door bedrog, want zo staat het altijd in de kinderbijbel. Als die man zijn rijkdom slechts gekregen heeft door bedrog, dan bestaat het niet dat hij iedereen vierdubbel kan wedergeven. Volgens mij klopt dat. Dat kan helemaal niet. Dus daarna denk ik, het viel misschien toch nog wel mee met hem. Men kan ook rijk worden zonder meteen bedrog te plegen. Maar vooruit. In ieder geval, hij zegt dat. En daarna komt een heel vreemde uitdrukking. Namelijk, Jezus zegt tot hem, heden is aan dit huis zaligheid geschied. Aan welk huis? Aan dat huisje daar, of aan die villa, wat het maar geweest mag zijn. Ik denk altijd, als je dan toch bij iemand wil overnachten, kun je het beste aanbevelen bij iemand die over de juiste accommodatie beschikt. Maar laat me zitten. Maar er is in dit huis zaligheid aan het huisje, die stenen. Of is bedoeld het huisgezin van Zacchaeus? Dat is moeilijk, want de kans bestaat dat hij niet deze gezin had. In ieder geval, in de Bijbel lezen we daar niks over. De zuster, zijn vrouw heette Veronica, maar dat staat niet in de Bijbel. Hè? Ja, dat is zo. Nou goed, daar gaat het nou verder niet over. Heden is deze huizen zaligheid geschied. En hoe dan ook, ook al zouden wij dat huis nauwkeurig kunnen aanwijzen, dan zeg ik weer wat ik er straks gezegd heb. Het is een teken, en dus is de vraag welk huis? Oh, welk huis wordt bedoeld? Nou, niet het Joodse volk. Het huis Israëls. En dus dat andere deel, de 10 stammen, dat huis Israëls. Aan dat huis is zaligheid geschied. Kan niet missen. Welk huis nou anders? Niet het huis van die tamme olijfboom, maar, of vijgenboom, maar het huis van die wilde, die onvruchtbare vijgenboom. En daar gaat het om. En dat is wat het uitbeeld, hoe de zaligheid terecht zou komen, inderdaad, bij Efraïm. Waar dat dan ook maar wezen mag. Nou ja, in de buurt van Jericho, ergens in de wereld dus, hè. Deze oude schepping, verstrooid onder de heidenen, maar daar zou het terecht komen. Heden is aan dit huis zaligheid geschied, en dan nademaal ook deze een zoon van Abraham is geworden. Of niet? Toch niet? Nou, als je het letterlijk neemt, kom je in de problemen met deze uitdrukking. Ik heb het niet, in de gauwigheid niet meer nagekeken wat er ook alweer precies staat. Ik heb het wel eens gedaan namelijk, maar ik weet het niet meer. Dat deze een zoon van Abraham is. Ja, als je dat alleen maar letterlijk neemt, zit je met een probleem. Want het betekent dat iedereen die van Abraham afstamt, dus automatisch behouden wordt. Aan dit huis is zaligheid geschied, omdat, naar de maal. Omdat betekent het gewoon, hè. Op grond van dat deze een zoon van Abraham is. En dat kan nooit. Dan word je dus gedwongen te lezen, en dat kun je bijbels verantwoorden, dat deze man zoon van Abraham geworden is. Denk erom, hij droeg een Joodse naam, hoor. Hij is wel vergriekt, maar Zakkai is echt een Hebreeuwse naam, een Jood. We hebben geen reden om aan te nemen dat hij een heiden was. Waar het om gaat is dat hij zoon van Abraham werd op grond van zijn geloof. Want Abraham is niet de vader van alle Joden, maar van alle gelovigen. Heb je dat nog? Toch staat er, aan hem is zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is. Maar profetisch is dat geen enkel probleem. De gedachte is namelijk dat hier sprake is via dit teken van de 10 stammen van Israël, waarheen de zaligheid primair zou gaan. Nadat het eerst ging tot de Joden, maar die verwierpen het. En het ging dus naar Efraïm, naar de 10 stammen van Israël. Dat is namelijk ook Abraham, wel degelijk ook letterlijk zaad van Abraham. En voor zover het tot geloof komt, zou het ook inderdaad zoon van Abraham zijn en dus ook daadwerkelijk erven. En dat is wat ik in vers 9 lees. Er wordt iets gezegd over een huis en er wordt iets gezegd over een Abraham van wie men erfgenaam zou zijn. En de gedachte is inderdaad dat de belofte aan Abraham, dat is gewoon een letterlijk verhaal in het Oude Testament, dat de beloften aan Abraham vererfd werden via Efraïm en dus via de 10 stammen. En op het moment dat daaruit de gemeente geroepen wordt, u en ik, dan wel de hele gemeente collectief, want van dat alles is Zacchaeus een beeld, van u, van mij, van de hele gemeente collectief. Maar waar dat gebeurt, is dat de vervulling van die beloften die God inderdaad aan dat volk, in het bijzonder aan dat huis, dat deel van Israël gedaan heeft. En dat ik daar nu over spreek, vandaag, ik heb het in mijn eerste zin net ook al gezegd, maar dat ik er vandaag over spreek, is omdat ik eergisteren nog stond bij het graf van Zacchaeus. Naar ons beste weten. Ik bedoel, je kunt erom lachen, je kunt over van alles, bij alles een vraagteken zetten, dat doe ik ook heus wel. Maar naar mijn beste weten, het graf van Zacchaeus. Maar een paar dagen daarvoor ook bij het graf van de rijke jongeling. Uit Lucas 18. En daartussenin ook bij het graf van iemand die blind was. Dat was waarschijnlijk dus niet deze uit Jericho van Lucas 18, maar wel degelijk bij het graf van de blindgeborene. En bovendien waren wij ook nog even bij het graf van de jongeling uit Nain. Om maar eens een paar van die figuren te noemen. En het eigenaardige daarvan is dat je die graven dus echt niet in Judea, dat wil zeggen in Palestina, zou moeten zoeken. Daar zijn ze ook niet, daar kent men er niet, men weet er ook daar helemaal niets van. Want het is wat ik dan zeg, dit waren mensen van vlees en bloed, wat is er van hen geworden? Ze zijn de geschiedenis ingegaan, ze hebben geleefd na de opstanding van Christus, en wat is er van terechtgekomen? Willen wij weten, zoeken wij na. En of alles wat ons overgeleverd is, is onbetrouwbaar omdat het niet in ons boekje van de vaderlandse geschiedenis staat. Hetgeen we op de lagere school moesten bestuderen. Of we moeten vaststellen dat naar ons beste weten deze figuren, en ik had er nog een hele rij meer kunnen noemen overigens, dat deze figuren inderdaad terecht zijn gekomen, want dat is wat overgeleverd is, terecht zijn gekomen hier in Europa, West-Europa officieel, onder de Kelten, de toenmalige Kelten, Galliërs dus, gewerkt hebben enzovoorts. En daar inderdaad in hoge mate niet slechts het evangelie gepredikt hebben, want dat wilde ik nog niet eens gaan zeggen. Ik wilde zeggen, ze hebben daar hoge mate hun typologische functie verder vervult. Als u moeite wil doen tenminste om dat te volgen. Ja, wil u de functie vervullen? Wij vinden Zacchaeus in een grot wonen bij Rocamadour. Zo nadrukkelijk dat zijn herinnering bewaard is geworden. Wij vinden de rijke jongeling vinden wij in Sint-Maximin in Zuid-Frankrijk enzovoorts vinden we terug. Men wijst op de grotten aan waarin hij gewoond heeft enzovoort, duidelijk demonstratief. Men wijst de grot aan van Maria Magdalena waar zij gewoond heeft, eveneens langs zo'n berghelling enzovoorts. In de grot, iedereen weet het. En wat doet een goede mens daar? Wat deden die mensen daar? Verder zal ik het verhaal niet vertellen, want had hij mij mee moeten gaan met onze les. Sorry. Nee. Maar goed. Maar ik ga nou een beetje ver buiten de Bijbel, maar... Dus ik ga er maar snel overheen. Maar ze hebben in hoge mate een typologische functie vervuld. Ze hebben soms tientallen jaren inderdaad geleefd op een bepaalde plek. Voor iedereen bekend enzovoorts. Zij zullen het evangelie mensen daar. Wat deden die mensen daar? Verder zal ik het verhaal niet vertellen, want had hij mij mee moeten gaan met onze les. Sorry. Nee. Maar goed. Maar ik ga nou een beetje ver buiten de Bijbel, maar... Dus ik ga er maar snel overheen. Maar ze hebben in hoge mate een typologische functie vervuld. Ze hebben soms tientallen jaren inderdaad geleefd op een bepaalde plek, voor iedereen bekend enzovoorts. Zij zullen het evangelie gepredikt hebben, maar dat doet elke gelovige. Maar ze hebben in hoge mate die typologische functie vervuld. De demonstratie van het werk Gods in onze dagen. Dat namelijk in onze dagen dat koninkrijk verborgen is in Christus en in de hemel. En op aarde beeld je dat uit door het te verbergen in een grot in een bergwand. Heb je dat? In een spelonk. Dat is toch niet nieuw? Dat komt de hele Bijbel door voor. En daar leefden ze. Wie? Zacchaeus. In de Bijbel een beeld van de gemeente uit de 10 stammen van Israël. Jongeling van Nain. Precies hetzelfde. Dan nog veel dichterbij trouwens, want die zat in Tongeren, onder andere. En in Trier, enzovoort. En Keulen. Maar dat is gewoon zo. Ze hebben die demonstratieve functie vervuld. In de overlevering waren het kluizenaars die de rest van hun dagen gesleten hebben met boetedoening enzovoort. Dat is de Rooms-Katholieke overlevering, maar dat mag u rustig vergeten. Maar waar het om gaat is dat deze mensen uitgezworven zijn, inderdaad, en in de ongewijde geschiedenis, zo u wilt, bekend zijn als symbolen van het werk Gods. Dat zijn ze ook. En tot in onze dagen, ze spreken nog nadat zij gestorven zijn. Dit is het werk Gods in onze dagen, dat hij inderdaad vervult. Hetgeen in het Oude Testament gesproken heeft, op onverwachte wijze, moet ik u dan zeggen. Maar dan toch wel degelijk ten aanschouwen van de wereld in het algemeen. En in het bijzonder ten aanschouwen van dat Joodse volk. Dat is waar het om gaat. Dat heeft men gezien en de overblijfselen zijn er in onze dagen nog steeds van. Dat wil zeggen, de Bijbel aan de ene kant en de historie aan de andere kant, of moet ik gewoon zeggen de geschiedenis aan de andere kant, is duidelijk genoeg over dat werk Gods. En hoewel het dan misschien niet uitgebreid en systematisch beschreven wordt in allerlei leerstellige boeken van oudsher, wordt het niettemin in zulke eenvoudige beelden aan ons voorgesteld en is ook inderdaad aan ons zo overgeleverd. Daar gaat het maar om. Deze mensen die we hier in de Bijbel tegenkomen, worden ons hier geïntroduceerd als de uitdrukking van het werk Gods in onze dagen. En zo zijn ze inderdaad de geschiedenis ingegaan. En in gedachten kijk ik nou nog tegen de schedel van Maria Magdalena aan en die van Stefanus. Nee, ook in Zuid-Frankrijk, ja, zeker wel. En dan denk ik, en als vandaag de opname plaatsvindt, zijn niet alleen wij weg. Ja. Maar die botten daar ook. Einde van het tegenwoordige werk Gods, voltooiing daarvan, enzovoorts. Kijk, dat is realiteit. En zo reëel is het, het werk Gods. Dat wat hij in onze dagen doet, als vervulling van wat hij beloofd heeft aan Abraham, Isaac, Jacob en zo verder, want ik wil er niet elke keer weer op ingaan. Dat werk doet hij ook aan u en mij. Een werk namelijk waarbij hij ons als gelovigen roept uit deze wereld, opdat wij deel zouden hebben aan beloften die God aan Israël gedaan heeft met betrekking tot heerlijkheid in zijn koninkrijk. Maar als het kort moet worden uitgedrukt, dan wordt het weer gewoon Lucas 19 vers 10. De zoon des mensen die een koninkrijk zou hebben over heel de schepping is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Dat was u, dat was ik, en meer demonstratief. Dat waren 10 stammen van Israël en ze worden gewoonlijk genoemd, niet door mij, maar ze worden gewoonlijk genoemd de verloren stammen van Israël. Vind ik leuk dat zo'n uitdrukking beklijft, want zo heet dat, dat zo'n uitdrukking blijft hangen. Waarom 10 verloren stammen van Israël? Waarom blijft zo'n uitdrukking hangen? Omdat het zo makkelijk is, namelijk de Heer is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Daar vind je hem terug tussen. Hij zoekt wat wij denken dat verloren is en hij doet er zijn werk aan. En daarna zeg ik voor alle duidelijkheid en in ieder die gelooft in die Heer, in deze Zoon des Mensen, in ieder die hem ziet, tot hem komt om hem te zien, krijgt daar deel aan. En dat heeft uiteraard niks van doen met enige afstamming of zo, maar heeft alleen te doen met erkenning van de verloren positie, met de wens om de Heer te zien en te ontmoeten. En hij roept ons en hij komt bij ons in huis. Hebben we dat nog? Opdat wij deel aan hem zouden krijgen en opdat we zouden gebracht worden, ook zelfs in een persoonlijke relatie met die Zoon des Mensen. En daarna wachten wij op de heerlijkheid waarvan wij in het begin van deze middag of avond gezongen hebben. Glorie voor mij, precies. Want we krijgen deel aan de heerlijkheid van Christus. Dat is wat hij ons beloofd heeft. Zullen wij de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van dat woord. We danken u dat we mogen zien dat u steeds opnieuw en op velerlei wijze dezelfde waarheid ons bekend maakt. En dat wanneer wij inderdaad u willen zien en uw werk, dat u dat dan ook aan ons toont. Dat we in de eerste plaats u mogen leren kennen als onze verlosser en zaligmaker. Als die Zoon des Mensen die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Maar we danken u ook dat we u mogen kennen in veel breder verband. In verband met heel uw heilswerk. Niet alleen aan ons, de gemeente, maar ook aan Israël en de volkeren. We danken u dat we uw wonderbare wegen mogen leren verstaan. En dat de sporen daarvan niet alleen gevonden worden in uw woord, maar dat ze ook zelfs gevonden worden in de geschiedenis. Wij danken u dan dat wij op dit getuigenis acht mogen geven met alle vrijmoedigheid. Ons mogen onderwerpen aan wat u gesproken hebt en wat u gedemonstreerd hebt in wonderen en tekenen. Opdat we inderdaad met vertrouwen u zouden gehoorzamen, met blijdschap aan uw hand zouden wandelen en onze hoop zouden stellen op de heerlijkheid die u ons voorgesteld hebt. Want wij weten uit uw woord dat waar wij u dienen, trouw zijn aan u, u ons zult belonen en u ons zult geven een deel van deze beloofde erfenis. Wij danken u dan dat we ook nu bij elkaar mochten komen en daarbij bepaald mochten worden. We mogen zien hoe u alle dingen deed medewerken ten goede, maar hoe u ook in onze levens alle dingen doet medewerken ten goede wanneer wij u lief hebben en u dienen. We danken u dan dat we ons aan u mogen overgeven. En dat we ondanks alle omstandigheden onze hoop en ons vertrouwen mogen stellen op de uiteindelijke vervulling van uw beloften en zelfs van de betere nieuwtestamentische beloften. Wees u dan ons nabij met uw krachten, met uw genade, op grond van uw woord en uw beloften en om Christus wil. Amen.